Dus het project Veiligheidszorg op Maat, dat is portefeuillehouder de heer Bakhuis. Aan u het woord. En u heeft ook nog iemand meegenomen, maar ik neem aan dat u hem zelf even voorstelt.
Ja, aan tafel zit Frank Slop, dus commandant van district Binnensticht Lekstroom, zeg ik het goed? Dat zijn, voor u om dat even te weten, de gemeenten die aan de zuid- en de oostkant van de stad Utrecht liggen. Achtzal, die samen dat district vormen. En ik heb gevraagd om er vanavond bij te zijn, omdat aan de hand van de presentatie waarschijnlijk ook wel vragen zullen komen. En als we echt over brandweerzorg gaan, Frank Slop die beter kan beantwoorden waarschijnlijk dan dat ik ze kan beantwoorden. We beginnen met een presentatie. Ik heb daarvoor gekozen omdat u waarschijnlijk de zomer wel al, nee niet waarschijnlijk, ik weet zeker dat u van de zomer een uitnodiging hebt gehad om bij verschillende bijeenkomsten te zijn die door de veiligheidsregio zijn georganiseerd over de voorlichting over veiligheidszorg op maat, wat dat inhoudt. Ik ben zelf bij een van die desbetreffende bijeenkomsten geweest en zag dat eigenlijk vanuit de raad er op dat moment niemand was. Daar zullen alle goede redenen voor zijn, daar heb ik begrip voor, maar ik dacht van nou, ik vind het wel goed om u mee te nemen met dit verhaal over brandweerzorg op maat. Er zijn brochures uitgedeeld die de veiligheidsregio heeft gemaakt over veiligheidszorg op maat. En daar staat middenin ook nog een keer welke rol de gemeenteraden hebben in het kader van de wet op de veiligheidsregio's. En die zijn eigenlijk heel beperkt als je naar de wetstekst kijkt. Want dat betekent dat alleen dat in artikel 15 staat dat er een beleidsplan gemaakt moet worden en het bestuur stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten. Dat overleg hebben wij, als ik mijn hoofd zeg, ongeveer een jaar geleden gehad met de heer Buiting van de VRU erbij. Maar wij burgemeesters hebben met elkaar afgesproken, wij vinden het wel goed om in die hele ontwikkeling van de brandweerzorg de raden mee te nemen met wat er allemaal staat te gebeuren, want die zult er ongetwijfeld mee te maken krijgen. U zult er waarschijnlijk ook wel misschien door bewoners op bevraagd worden. U kunt vrijwilligers tegenkomen die u daarop aanspreken. U kunt professionals tegenkomen die u daarop aanspreken. Iedereen praat met iedereen over dit onderwerp. Dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Als ik kijk naar, volgens mij kan het volgende plaatje wel komen van we gaan dadelijk eerst wat zeggen, dus de agenda. Over de context de brandweer over morgen. Er zijn allerlei ontwikkelingen in de brandweerwereld over hoe nagedacht wordt over het voorkomen en het bestrijden van brand. En wat betekent dat nu? Daar is zometeen ook een filmpje waar u wat informatie krijgt van de discussie die daar landelijk op dit moment ook over loopt met nieuwe inzichten. En die inzichten moeten er uiteindelijk ook toe leiden dat we betere zorg en hopelijk ook misschien voor minder geld kunnen leveren. Maar dat heeft, er zit ook echt een paradigma-wijziging in dat we op een andere manier tegen brandbestrijding en brandpreventie gaan aankijken met elkaar dan dat we dat op dit moment doen. De veiligheidsregio en de regionalisering is sinds 2010, daarmee is de hele brandweerzorg de verantwoordelijkheid daarbij de veiligheidsregio gekomen. Volgend jaar staat op de rol landelijk om de veiligheidsregio's al te evalueren, terwijl we eigenlijk nog nauwelijks van start zijn. En misschien dat u ook al wat meegekregen hebt over discussies van, nou, is die schaal van die 25 veiligheidsregio's nog wel adequaat naar aanleiding van de brand in Moerdijk. Burgemeesters hebben op dit moment zoiets van, nou, laat ons nou eerst, en ik zit ook in de commissie bestuur en veiligheid van de VNG, laat ons nou eerst zorgen dat er eens een keer rust komt en dat de ontwikkelingen waar we nu mee bezig zijn, dat we die goed gaan afronden voordat we weer aan iets nieuws beginnen met een stelselwijziging. Maar het geeft wel aan dat die hele brandweerzorg, dat die behoorlijk in ontwikkeling is. Veiligheidszorg op maat. Ik zal wat gaan vertellen over wat is dan een dekkingsplan. Want nadat het beleidsplan is vastgesteld en nadat het risicoprofiel is vastgesteld, gaan we nu aan een dekkingsplan werken. Wat aansluit bij dat risicoprofiel. Waar een aantal uitgangspunten voor geformuleerd zijn. En waar ik eigenlijk, en dat staat ook in de brochure vanavond ook, van u op wil halen. Hoe u aankijkt tegen die uitgangspunten. Zal ik straks als burgemeester van Nieuwegein in de discussies in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio gebruik kan maken van de gevoelens die er hier zijn op die punten. En als dat vanavond te snel is, dat hij zegt van nou, zover ben ik nog niet, dan heeft hij altijd de gelegenheid om mij na deze vergadering op een ander moment nog te zeggen van nou, ik heb er nog eens over nagedacht en tegenaan gekeken, ik zou u dat toch wel willen meegeven. Ik nodig u ook van harte uit om dat te doen. En als we dat op die manier doorlopen, dan komen we aan het eind bij de gelegenheid tot stellen van vragen. Doel, ja, dat heb ik net gezegd, neemnemen van u als raadsleden met het proces van veiligheidszorg. Maar hoe gaat dat dekkingsplan nu ontstaan? Want ik begrijp wel, als je het over dekkingsplan hebt, dat je discussies krijgt van waar staan kazernes of waar moeten kazernes staan? Hoe is de bezetting? En daar zal ik zo meteen nog wel het ene wat over zeggen. Maar het is meer dan alleen als het gaat over kazernes en posten van de brandweer, hoe die zijn. Dat is wel het eerste wat dekkingsplan oproept. Maar er zit veel meer achter. Er zijn veel meer facetten waarop wij kunnen sturen. Brandweer overmorgen. Ik denk dat dit een discussie is van een aantal deskundigen op landelijk niveau, die aangeven waarom nagedacht moet worden over die nieuwe brandweerzorg. En op een andere manier tegen brandweerzorg aankijken dan dat we het er nog toe deden. Als je naar de brandweer kijkt, dan zie je dat we de afgelopen 10, 15 jaar in Nederland ongeveer 2 keer zoveel geld zijn gaan uitgeven aan de brandweerzorg. Maar dat er eigenlijk nog steeds net zoveel doden vallen als aan het begin van die periode. En dat is 2 keer zo duur en er vallen nog net zoveel doden. Ik ga nog even terug. Dat betekent dat wij wel de vraag hebben, doen we het op de goede manier? Misschien heeft u in de discussie landelijk wel gezien dat in Rotterdam de discussie is over kleine brandweerwagens die snel ter plaatse zijn met niet met 6 mensen op een auto, maar met 4 of met 2. Nou, dat soort aspecten, daar wordt nu over nagedacht. En het is goed om aan de hand van dit filmpje, als we dat tevoorschijn kunnen toveren,
dat moet wel kunnen, ja.
Om even wat inzicht te geven in die actuele discussies en ontwikkelingen. Vanmiddag werkte het, werd mij verteld.
Ja, vanmiddag werkte het zeker. Dat hoef ik niet.
Het was een link naar YouTube, dus die werkt om. Dat ziet er veelbelovender uit.
Elke maandag kwamen ze bij elkaar, 2 jaar lang. Mensen uit de brandweertop en anderen om samen een strategische reis te maken.
Zo'n strategische reis, dat klinkt wel heel mysterieus.
Dat was het. Je zou het kunnen zeggen, een soort ontdekkingsreis. Misschien heeft Columbus die ervaring ook al gehad voeren.
Hoe zou dit land er in 2040 uit kunnen zien en hoe de brandweer? Niemand die het weet, maar dat hoeft ook niet. Het gaat om de richting, het verlaten van de waan van de dag.
Als je mee mag reizen zoals ik het mogen doen, dan is dat bijzonder spannend.
De opdracht was, laat nou eens het heden los.
We hebben gezegd, wij geven onszelf een cadeautje om eens 1 keer na te denken, als je nou niks had, wat zou je dan gaan uitvinden?
Maar het gaat om de reis, ja, inderdaad.
Maar die reis begint wel in het nu. Dat is vandaag en eigenlijk al eeuwenlang de doctrine van de brandweer.
Eigenlijk heeft de brandweer altijd hetzelfde gedaan, maar dan heb je het over de repressie. Water naar vuur brengen. Vroeger met emmers en toen met linnen slangen en nu inmiddels met fantastische apparatuur en goede pompen.
Ja, steeds betere voorzieningen, betere slangen, betere pompen, beter gereedschap, betere voertuigen, ja. Beter opgeleide mensen, betere uitrusting.
Ja, allemaal beter.
De brandweer kost zo'n kleine miljard per jaar.
En dan blijkt dat sinds 1990 de kosten 4 keer over de kop zijn gegaan.
Ik schrok daar wel van, ja. En eigenlijk was de conclusie al heel snel, dat kunnen we wel vergeten met elkaar. Het is een heilloze weg en we zullen echt iets anders moeten.
Ik vind dat de samenleving daar de vraag aan mag verbinden. Is de veiligheid nou ook exponentieel toegenomen?
En?
Ja, nou niet.
Het aantal branden neemt niet af, het aantal slachtoffers neemt niet af en de schade neemt niet af.
Het is niet alleen geld.
Die mensen die daar werken, en die gaan ook over de kop op een gegeven moment. Met alles wat je moet doen en de regelgeving die komt enzovoort, wordt allemaal steeds strenger.
Ook de risico's voor onze mensen worden steeds groter. Hè? Door de manier van bouwen op dit moment blijft een brand steeds langer besloten. Dus kans op flashovers is veel groter. Nou ja, er vallen ook geregeld doden onder brandweermensen. Dat wordt ook niet meer geaccepteerd. Vroeger was het in die heldenstatus, het hoorde erbij. Maar dat is tegenwoordig helemaal niet meer zo en volkomen terecht, denk ik. De samenleving wat complexer. Denk aan het aantal evenementen met enorme massa's. Denk aan tunnels, overal de tunnels, niet één, zes tunnels, heel ingewikkeld. Iedereen verwacht dat hij daar gered wordt, maar dat kan de brandweer niet. We verwachten bijna het onmogelijke van deze beroepsgroep.
Tenminste 80% van alle brandweergeld gaat naar wat repressie heet. Inzet als het ergens misgaat, weet ook Tom de Graaf, voorzitter van het Veiligheidsberaad.
We zijn te veel gericht op het blussen, op het repareren als het ongeluk al gebeurd is. En dat kost ongelooflijk veel menskracht, ongelooflijk veel materieel, ongelooflijk veel geld.
Hoe moet het dan? Antwoord, de doctrine moet om.
De burger moet zelf aan de bak.
Het is toch vreemd als burger dat jij verlangt dat de brandweer binnen 8 minuten, 6 minuten, 10 minuten, hè, volgens de vaste oplostijden, dat de brandweer bij jou een brand komt blussen, maar dat jij niet investeert in het beperken van de tijd die het kost om een brand te ontdekken.
Anders gezegd, de samenleving moet zelf investeren in de eigen veiligheid, zelf risico afdekken. Ook met techniek, rookmelders, sprinklerinstallaties.
De burger moet zelf, zit zelf aan de knoppen als het gaat om zijn eigen brandveiligheid. Want die rode auto's, zeg maar, die repressie, die voorkomen geen branden en die ontdekken geen branden.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen, er zou bijna geen brand meer hoeven te ontstaan in 2040. Die techniek is er eigenlijk al.
Dat is geen science fiction en daarmee kom je ook aan de bron dat je überhaupt voorkomt dat er brand is. Maar ik denk dat het branden blussen best nog wel blijft bestaan. En dus, brand is een natuurverschijnsel en dat hebben wij niet zomaar uitgebannen.
Zoals wij nu denken, heb je zeker nog ook een repressieve brandweer.
Gewoon uitdrukken, blussen.
Ja, maar meer, toch veel meer als laatste redmiddel.
Je kunt van de brandweer niet verwachten dat op elke hoek van elke straat een brandweerkazerne is.
De nieuwe brandweer zal sterk leunen op het concept van community safety. Modern woord voor iets dat we her en der natuurlijk wel kennen. Lokale netwerken van betrokken burgers en bedrijven. Maar wel met verrassend nieuwe coalities.
Ja, het naborschap spreekt me natuurlijk heel erg aan, want dat is een term uit mijn omgeving.
Als je die community safety wilt gaan doen, dan komen er ook hele andere partners kijken.
Je zult niet meer kunnen praten over een brandweer.
Ik denk zelf dat in 2040 de politie en de GGD niet meer onze partners zijn.
Wie dan wel?
Ik denk woningbouwcorporaties, thuiszorginstellingen.
We hebben het hier over zorg, dat zou je daar ook onder kunnen scharen.
Zo ver zou het dus kunnen gaan, in een nieuwe coalitie van.
Ja, ja, en dat betekent dus dat je een beroep moet doen aan een hele hoop mensen, vrijwilligers, mensen met een nulurencontract die bereid zijn om dat te doen. Ook de arts die toevallig in de Efteling rondloopt, heeft een pieper en als er iets gebeurt, dan kan die ingezet worden.
De organisaties die nu met buurtveiligheid bezig zijn, daar zullen we veel meer mee moeten samenwerken om uiteindelijk de veiligheid, want daar gaat het om natuurlijk, van die burger die woont in een buurt. Dus daar moet het uiteindelijk ook gebeuren.
De brandweer als maatschappelijke continuïteitsdienst. Het is een vergezicht. Maar wat betekent dat terug op aarde voor die brandweer nu? Die van opkomsttijden tot opleidingseisen zwaar gebukt, overal dezelfde prestaties moet leveren.
Nou, voor mij is het allergrootste verschil dat wij eigenlijk zeggen van stop nou eens met de eenheidsworst brandweer Nederland te proberen te maken.
Als je één brandweer wilt zijn, dan moet je verscheidenheid hebben. Want het is nou eenmaal verschillend. Nou, geef het dan een keer toe.
Als we in Drenthe heel goed zijn in het bestrijden van veenbranden of andere vormen van natuurbranden, moeten we vooral daar concentreren.
Daar waar we tot nog toe dachten, één brandweer kan je alleen maar zijn als je alles allemaal hetzelfde doet. Dat is dus niet zo. Want het is in Amsterdam echt anders dan in Drenthe, bijvoorbeeld.
We kennen bijvoorbeeld Rotterdam-Rijnmond met gevaarlijke stoffen. En dat betekent als zoiets, zo'n incident, zich elders in het land voordoet, dan ga je die brandweerkorpsen erbij betrekken.
Dus je moet ook veel meer maatwerk gaan leveren. Je moet veel meer gaan kijken van wat zijn de risico's in Drenthe? Hoe kunnen we die het beste aan de voorkant oplossen? En als er dan nog risico's overblijven, willen we die überhaupt afdekken? En hoe gaan we dat dan doen in Drenthe? En dat hoeft niets te betekenen voor wat er dan in Den Haag of Rotterdam of Tilburg gebeurt. Maar dan ga je veel meer differentiatie krijgen van risico's. En je gaat de risico's ook afzonderlijk benaderen.
We moeten niet meer alles zelf willen, dat kunnen we niet meer opbrengen.
Ook verschillende opkomsttijden bijvoorbeeld.
Ja, ja. Opkomsttijden zijn op dit moment al heel veel mensen die zeggen, ja, is dat nou eigenlijk dat is het enige waar we nu op worden afgerekend, hè? Naast de geoefendheid. Zijn we wel snel genoeg?
Maar de opkomsttijd zegt niks. Als je geen rookmelder hebt, ja, dan komen we heel snel op, maar er is misschien al een kwartier lang ellende aan de hand.
Dan kun je wel een prachtige norm neerzetten. Als je hem niet kunt halen, dan, ja, dan bedrieg je jezelf.
Wat mij betreft zijn er geen heilige huisjes.
2040 is heel ver weg. Ik weet niet of ik weet wat ik dan doe.
Bent u goed in hoofdrekenen?
Nee, maar ik weet niet. Ik hoop dat ik dat nog wel doe.
Hoe oud bent u dan?
Dan ben ik over 30 jaar ben ik 82.
Kijk, en dan zit er 30. Dan zit ik op zo'n bankje voor een bejaardenhuis, 84.
En dan ben ik 85.
87.
Dan ben ik 87, geloof ik. Ik zeg wel eens, kijk, als je het snel wil, dan gaat die tijd, moet je tot je vriend maken. Dus ik denk dat je hier wel na 15 jaar mee bezig bent. Om langzamerhand die brandweerdoctrine ingang te doen vinden. Bestuurders zich daar prettig bij te laten voelen. Want let wel, die voelen een grote verantwoordelijkheid natuurlijk voor die samenleving. De samenleving mee te krijgen. De brandweerkorpsen goed in positie te zetten. Daar ben je een tijd mee bezig.
Ja, dat was het filmpje. Toen ik het de eerste keer zag, vond ik het onthutsend. Zeker het begin. Maar ook wel hoopgevend. Met het perspectief op een heel andere manier daar tegen te kijken. Maar tegelijkertijd ook boeiend en ingewikkeld. Omdat we er heel lang over zullen doen als we die kant uit willen gaan. Allemaal weten dat meer alleen maar meer geld is en niet beter maakt. Maar het vergt ook wat van ons allemaal om een andere manier na te denken over die brandweer. Want we zullen moeten uitleggen dat het anders gaat dan dat het nu gaat. En meer is niet beter. Terwijl voorgevoelsmatig meer altijd beter is. Overigens zit er dan andere discussies ook. Even naar de regionalisering. Waar staan we nu en waar kwamen we vandaan? Het zijn plaatjes, het is een presentatie die heeft Guus Willens, de burgemeester van Wijk bij Duurstede, gemaakt. Dus ik probeer hem een beetje in te leven hoe hij dat presenteerde. Ik heb het toen gezien, maar bij dit plaatje zie je rechtsboven het brandweerhuis waar we vandaan kwamen. Ieders streepje is een eigen gemeente. En je zag op allerlei gemeenten verschillende niveaus van brandweerzorg. En dus ook verschil in kosten. En daarboven hadden we wel een soort regionale brandweer, het dak. Maar in dat dak zaten nog gaten. Dat was eigenlijk de aanleiding om die regionalisering te gaan doen. En waar gaan we naartoe en waar we ongeveer al helemaal zijn, dat is rechtsonder. Dat is het dak, zitten geen gaten meer in. En veiligheid in alle gemeenten in de regio op hetzelfde niveau. Als we gaan kijken naar dit plaatje, dat mag wel in één keer even opkomen, dan ziet u. Als je links de hulpvraag ziet, die is als een de tijd, er ontstaat een incident. En op het moment dat incident ontstaat, dan is er gelijk heel veel hulpvraag. Dat zouden we. En dat, die groene lijn is wat moeten we en wat moeten we dan allemaal doen? En dan zie je dat er altijd opkomsttijden zijn. En dat we in het begin bij een incident eerst met regionale capaciteit opbouwen naar interregionale capaciteit. En als het nodig is, buitenlandse capaciteit, dat wij in het begin van een incident nooit kunnen leveren wat eigenlijk zou moeten. En zelfs als je probeert te bereiken dat je dat wat moet ook zou kunnen leveren, dan is dat fysiek onmogelijk en financieel absoluut onbetaalbaar. Maar met dit plaatje kan je wel gaan spelen door te kijken van hoe kan je daarmee om. En dan moet de volgende er nog in. Want wat je moet, kan je ook afspreken van wat wil je. Dat je het grootste incident niet kan aanpakken, daar kan je bestuurlijk afspraken over maken. Die afspraken zijn ook al gemaakt met de maatrampdiscussies. Dat eigenlijk alle regio's wel aangegeven hebben, misschien Rijnmond wat anders, maar bijna alle regio's aangegeven hebben, wij kunnen niet alles. Dat willen we ook niet, want dat kunnen we niet betalen. Maar dat moeten we ook uitleggen. Dan naar het dekkingsplan. Dit is een kaartje van de provincie. En dat is gebaseerd op de huidige locaties van de brandweerposten. En hoe roder het wordt, hoe groter de opkomsttijd is. Nou staat in de nieuwe wet op de veiligheidsregio's, die er nu aankomt, de algemene maatregelen van bestuur, dat de opkomsttijden die worden wettelijk vastgelegd. Dat zijn tot nog toe richttijden. Maar in die wet staat ook dat je daar gemotiveerd van mag afwijken. Laat ik het voorbeeld noemen in Amersfoort, waar de wijk Vathorst een hele moderne wijk is, waar alle woningen voorzien zijn van rookmelders. Daar is gemotiveerd afgeweken van die richtlijn van die 8 minuten. En zegt dan mag het ook 10 minuten of 12 minuten zelfs duren. In ieder geval mag het langer duren, want dan wordt de brand eerder geconstateerd door de fysieke voorzieningen die er zijn. U moet zich voorstellen dat als er nu een brand is, dat het gemiddeld 15 minuten duurt voordat die geconstateerd wordt en voordat die gemeld wordt. En dan moet de brandweer er binnen 8 minuten en bij sommige objecten binnen 6 minuten zijn. Als je in het preventietraject investeert, dat je niet na 15 minuten de brand constateert, maar dat je hem na 8 minuten constateert, dan heb je daar 7 minuten winst van die 15 minuten. Waarbij je dan zegt, moet die opkomsttijd dan nog 8 minuten zijn? Als je opkomsttijd dan 10 minuten is, dan heb je nog ongeveer 3 minuten winst ten opzichte van de huidige situatie. Dus we mogen daarvan afwijken. Dat dekkingsplan, dat willen we gaan maken in de regio aan de hand door te draaien een aantal knoppen. Hoe ga je nu met posten om? Waarbij, en daar zal ik zo meteen nog wat over zeggen, een heleboel elementen daar een rol in spelen. Misschien nog even terug, want je gaat wat snel. Ik dacht dat ik bij die... waarbij de integrale benadering van die brandveiligheid, ik ook aangeef dat preventie daar dus een onderdeel van is, dat we niet alleen naar de repressie kijken bij het dekkingsplan, maar ook naar de integrale benadering. En daarbij kan je ook kijken naar wat zijn risicovolle objecten of wat zijn kwetsbare objecten. Als we naar de eigen gemeente kijken, dan is het Antonius Ziekenhuis een kwetsbaar object, omdat daar veel kwetsbare mensen bij elkaar zitten. En wat dan in ons geval heel positief is, dat die brandweerkazerne van de Nevelgaarde heel dichtbij dat kwetsbaar object ligt. Maar zo kan je ook andersom beginnen te denken, dat als je in de ruimtelijke ordening bezig bent en je moet ergens een verzorgingshuis bouwen, dat je niet kijkt wat is een mooie, alleen kijk wat is een mooie plek voor zo'n verzorgingshuis, maar waar liggen nou de brandweerposten en bouw je het op zo'n dusdanige plek dat een brandweer daar snel kan zijn als er een incident is. Dat is eigenlijk de integrale benadering. Dan het volgende plaatje. Dat heb ik aan de inleiding al gezegd. Hè? Iedereen praat met iedereen. Directie, medewerkers, postcommandanten. En het komt ook in de publiciteit. Dat maakt het wel heel spannend. Ook voor de verantwoordelijke bestuurders, maar ook voor u. Want het is best een ingewikkeld en moeilijk verhaal wat verteld moet worden. Dat bleek ook wel uit het filmpje. Er moet op een andere manier gedacht gaan worden. Ook de samenleving moet op een andere manier gaan denken. Het volgende plaatje. Dit is de gemeten dagdekking. Je gaat wel heel snel, Niek. Waar het groen is, daar is het overdag allemaal ruim binnen de norm. Bij geel is het minder dan 2 minuten overschrijding en rood is meer dan 2 minuten overschrijding. En die pijltjes die zaten in de originele presentatie, dat zeggen als iedereen met iedereen praat en je begint te schuiven, wat dat eigenlijk allemaal kan gaan betekenen. Betekent dat bijna alles op de schop gaat. Maakt het heel ingewikkeld. Het volgende plaatje is het grapje van Guus Willens die u linksboven ziet. De vraag bij dit plaatje is, wat is de overeenkomst tussen de 3 foto's aan de linkerkant en de 3 plaatjes aan de rechterkant? En sommigen zullen het wel weten en dat geeft aan hoe de publieke discussie zo meteen plaatsvindt. En het volgende plaatje geeft het aan. Je kan ze allemaal doodslaan met een krant. Ook een burgemeester dus. Maar dat is in de publiciteit, maar die vliegt dus ook. Er is trouwens ook een heel aardig YouTube-filmpje als iemand dat probeert met een iPad. Dat gaat dus mis. Dus in het kader van de digitale tijdperk moeten we daar wat voorzichtiger mee zijn. Dat heb ik niet gezegd. Dat is uw interpretatie. Op 2 juli hebben wij een voorgenomen besluit genomen met de bestuurlijke uitgangspunten. Die vindt u in dit boekje, waar ik zo meteen het een en ander over kan zeggen. Die staan op de voorlaatste pagina's over hoe we daarmee om willen gaan. Hoe loopt het proces nu? We zijn nu bezig met een inventarisatie te maken bij alle gemeenteraden om hun bevindingen op te halen. Dat doen alle burgemeesters. Ik doe het op deze manier. Een aantal van mijn collega's doen het ook zo. Anderen doen het met voor officiële raadsbesluiten. Omdat ik feitelijk niet in de situatie zit dat een besluit genomen moet worden, wil ik het meer op deze interactieve manier doen. Ik denk, en als het nodig is, praten we daar straks nog even over door hoe we daarmee verder gaan. En dat betekent dat wij ergens in november, december in de algemeen bestuur van de veiligheidsregio opnieuw met elkaar in discussie gaan. Dus gaan kijken, met elkaar delen. Wat hebben we nou opgehaald uit al die rondes met de raden? Overigens wordt er ook met medewerkers gesproken. Die moeten ook in dat proces mee. Die input komt er ook nog. En dat komt dan bij elkaar. En uiteindelijk moet het ertoe leiden dat wij eventueel aangepaste uitgangspunten vaststellen. En dan gaan we in een formele ronde. En dat betekent dat in het eerste kwartaal, staat volgens mij op het volgende plaatje, het voorjaar 2013, uiteindelijk via die weg tot een nieuw dekkingsplan komen. En dan moeten we met de implementatie daarvan beginnen. Dat nieuwe dekkingsplan betekent dat er wat gaat veranderen aan locaties mogelijk van posten. Daar hebben we al eens een keer over nagedacht. We zullen dat aan de hand van het draaien van die knoppen niet heel rigoureus doen. We zullen met een heleboel factoren rekening gaan houden. Maar je moet zich voorstellen dat bijvoorbeeld in Rhenen dat nu al, Rhenen nu al gebeurt. Waar twee brandweerposten op 800 meter van elkaar liggen. En de burgemeester Joost van Oosteren daar gezegd heeft van nou, het is toch wel heel raar dat die twee posten dicht bij elkaar zitten. Die kan ik ook samenvoegen naar één. Dat lijkt heel eenvoudig, maar dat is niet zo'n eenvoudig proces. Want dan moet je ook met de vrijwilligers die op die twee posten zitten heel veel tijd en energie insteken om daar ook draagvlak daarvoor te krijgen. En nou, zo wordt naar de hele regio straks gekeken. En dat zal niet in één keer gaan. Aan welke knoppen kan nu gedraaid worden? Als het over dat gele gedeelte linksboven, dan gaat over de opkomst, tijd, kazerne en locaties. Maar er zitten een aantal elementen die daarbij een rol spelen. Bovenaan hebben we gezet maatschappelijk belang, sociale samenhang. Omdat een brandweerpost soms ook van maatschappelijke betekenis is in een bepaalde kern. Dat moet je meewegen. Daar kan je niet helemaal aan voorbij gaan. Want je kan natuurlijk wel doen of er nergens brandweerposten zijn in Utrecht. En dat je rekenkundig het beste plaatje maakt waar je met je minste posten en de minste auto's en de minste mensen het beste dekkingsplan maakt. We hebben er als burgemeesters wel een keer om gevraagd om dat door te rekenen. Dat is zo rigoureus dat wij inschatten dat dat maatschappelijk niet haalbaar is. Dus moet je met die maatschappelijke context bij die keuzes van die locaties van die posten en die veranderingen moet je daarmee rekening houden. Het gaat niet zo ver dat als een post er alleen maar is omdat daar de vrijwilligers er voor een stukje sociale samenhang zorgen op zo'n plek. En dat ze misschien vanuit hun brandweervrijwilliger veel preventie kunnen doen in de desbetreffende buurt waar ze staan. Dat voldoende reden is om te blijven staan. Dat moet ook nog wel echt een repressiereden zijn om hem te handhaven. Maar we willen die elementen wel meenemen. Posten die kunnen ook op verschillende manieren ingericht worden. Dat is ook een knop waar je aan kan draaien. Zijn mensen gecasaneerd, dan is de uitruk sneller. Zijn het vrijwilligers, dan heb je te maken met een opkomsttijd. Zijn ze geconsigneerd, dan weet je dat dat betekent dat, als ik het goed zeg, dat brandweerlieden echt een hard piket hebben. Ze weten dat ze beschikbaar moeten zijn. En dat je niet staat te wachten in een kazerne totdat de zesde man komt en dat je dan pas uit mag rukken. Want om veiligheidsreden mag een auto op dit moment pas weg als er zes mensen op zitten. En geconsigneerd betekent dat je dat zo geregeld hebt dat dat beter is. Dan zijn je opkomsttijden worden lager, maar daarmee wordt je zorg, brandweerrepressie wordt beter. Dus dat is de keuze tussen volledig geconsigneerd of een vrije instroom. Dan een hele interessante is de variabele voertuigbezetting. Nu gaat op iedere tankauto spuit gaan zes mensen, maar is bij iedere brand zijn er zes nodig. Het kan ook zijn dat vier voldoende is. Kan je met vier weg. Dat weet ik dat het tot een heleboel discussie leidt in de brandweerwereld zelf, in ieder geval bij de vrijwilligers, of ze dat verstandig vinden. Maar op die manier kan je er wel naar kijken. Er zijn experimenten geweest in Rijnmond, dacht ik, waar ze dat de afgelopen jaren getest hebben. We zullen ook niet zeggen dat dat altijd zo is, maar afhankelijk van het risicoprofiel van een bepaald gebied kan je natuurlijk daar wel wat aan doen. En dat betekent ook besparing van kosten, maar zeker ook als je met vrijwilligers te maken hebt. Vier mensen zijn sneller in de post dan zes, dus je kan eerder uitrukken. Dus daarmee wordt de actieradius vanaf zo'n bepaalde post die wordt groter. Je kan ook over interregionale samenwerking kijken. Dat is in feite al best een hele eind ontwikkeld, want wij hebben bijvoorbeeld geen hoogwerker. Maar de gemeente, de brandweer in IJsselstein heeft wel een hoogwerker. En als wij die nodig hebben, dan wordt die heel snel opgepiept en dan komt die richting Nieuwegein. Maar je kan ook nog eens een keer nadenken over interregionale samenwerking over de gemeentegrenzen heen. Dus we gaan aan de grenzen van het gebied kijken van wat doen de veiligheidsregio's om ons heen. Want het kan misschien best wel zijn dat een stukje van onze zorg in ons gebied veel beter bediend kan worden vanuit een post die net buiten onze veiligheidsregio ligt. En andersom, dat een post die bij ons ergens aan de rand ligt, dat die net over de grens een bepaald gebied beter kan bedienen. We zijn al lang weg van de tijd dat brandweer alleen binnen gemeentegrenzen opereert. Dat hebben we wel gehad. Dus die brand reed tot een gemeentegrens en als de brand aan de andere kant van de grens was, moest je wachten totdat de brandweer van die gemeente kwam. Dat hebben we gelukkig al lang achter ons. Maar dat kan je ook interregionaal doen. Dat allemaal bij elkaar zijn knoppen waar je kan draaien om over die locaties en die kazernes na te denken en die opposten wat je daarmee moet. Risicobeheersingsmaatregelen, die zitten echt aan de voorkant, aan de preventie. Die ze kunnen objectgericht zijn. Dus waar, en als je het op AI hebt gekregen, waar zet je bijvoorbeeld een verzorgingshuis neer? Of wat doe je in zo'n huis om dat voor elkaar te krijgen, dat de veiligheid daar toeneemt, dat de preventie daar toeneemt en dan kan je met minder repressie zou je toe kunnen. Gebiedsgericht, dan ga je gewoon naar een bepaalde, weet je wat ik net vertelde over Vathorst, dat is een soort gebiedsgerichte benadering, dat is een moderne woonwijk met allemaal woningen die voorzien zijn van rookmelders en dergelijke. Daar kan je dus gebiedsgerichte maatregelen nemen, zo kan je in wijken waar dat niet is ook maatregelen gaan nemen, gaan stimuleren dat mensen dat doen, zodat je daar met de brandweerzorg daarop af kan op aansluiten. En doelgroepengericht, dat gaat echt om, ja, wat kan je met bepaalde groepen mensen doen die in een bepaald gebied verblijven of zijn. Kan je die op een of andere manier betrekken? En dat hebben we nodig om in dat wettelijk kader waar ik gezegd heb, dat brandrisicoprofiel ligt vast en die opkomsttijd waar je beargumenteerd van af mag wijken. Daar kan je door aan al deze knoppen te draaien, kan je naar een systeem komen waar je zegt van nou, we maken de post op een dusdanige plek van een bepaalde omvang met een bepaalde inzetsmogelijkheid wat we voldoen aan dat wettelijk kader. Ja, en het laatste, dus zeker in deze tijd van groot belang, financieel-economisch. Mensen kosten geld, materieel kost geld, huisvesting kost geld. We zijn nu ook bezig binnen VRU-verband om het hele huisvestingsverhaal van de brandweer goed in kaart te brengen. Omdat door de regionalisering er allerlei verschillende vormen zijn van posten. Soms is de VRU-eigenaar van een gebouw. Soms is een gemeente eigenaar van een gebouw en wordt er huur voor betaald. Soms is de gemeente eigenaar van een gebouw en weten we niet eens hoe dat precies verrekend wordt in de afspraken die nu tussen de gemeente en de VRU gemaakt zijn. Er is een grote weerwar van afspraken. Dat proberen we in beeld te krijgen, want dat hebben we ook nodig als we met dat dekkingsplan aan de slag gaan. En ik zeg dat even omdat waar we tegenaan liepen in de veiligheidsregio was dat u weet dat we het boxensysteem hebben. Bij de inrichting van de veiligheidsregio hebben we het boxensysteem voor de financiën gemaakt. Wat regionaal is, dat delen we met z'n allen. Wat districtelijk is, delen we binnen het district. En dan heb je ook nog op gemeentelijk niveau afspraken gemaakt en die zitten erin. En dat is allemaal gebaseerd op zoals het in het verleden was. Als je gaat veranderen, dan zitten er voordelen in. En waar we tegenaan lopen is de vraag, waar komt dan zo'n voordeel? Is dat een regionaal voordeel? Is dat een districtelijk voordeel of een lokaal voordeel? Of als er in de gemeente IJsselstein wat gebeurt, is dat voordeel dan helemaal voor de gemeente IJsselstein of komt dat ook omdat er hier wat verandert, moeten wij ook een beetje van dat voordeel mee profiteren. Dat zijn zo'n ingewikkelde discussies. We hebben uiteindelijk geconcludeerd, daar zal je niet uitkomen. Het boxensysteem heeft ons heel erg geholpen bij de opzet van de veiligheidsregio, maar helpt ons niet in de volgende stap die we willen zetten. Want we zitten voor het weten allemaal over verdeelsystemen te praten van mag het een beetje meer of een beetje minder zijn en daar kom je niet uit. Dus we zullen ook naar een nieuw systeem moeten van verdeling van die kosten. We hebben vooruitlopend daarop in de veiligheidsbestuur al eens een keer rondgekeken bij andere veiligheidsregio's waar dat op welke systemen er allemaal mogelijk zijn. Want er zijn er vele op welke wijze je het kan verdelen. Een van de uitgangspunten, dus het tweede, staat nu van wij kiezen ervoor om de financiële effecten van de invulling van de regionaal vastgestelde veiligheidszorgniveau gezamenlijk te dragen en te delen. Ja, als je dat deelt met we vegen alles op een hoop en we gaan het per inwoner delen. Dat is een hele simpele methode. En op sommige regio's wordt die toegepast. Ja, dan krijg je herverdeeleffecten. Het herverdeeleffect hier zou zijn dat de brandweerzorg voor Nieuwegein een stuk duurder zou worden. Dat zit ongeveer zo'n 5,5 ton duurder zou het dan worden. We hebben ook gezegd, de herverdeeleffecten moeten beperkt worden. Je zou misschien met ingroeimodellen kunnen werken, maar je kan ook naar het risicoprofiel gaan kijken. Kan dat meewegen in het model? Of de grootte van het gebied kan dat meewegen in het model? Zo zijn er tal van voorbeelden in het land. Er zijn wel 7 verschillende modellen waar we al eens een keer over gekeken hebben. Ik zit daar zelf sinds een paar maanden in de financiële commissie. Wij wachten nog op de opdracht van het veiligheidsbestuur om daarmee aan de slag te gaan om dat uit te zoeken. Maar we zijn ons helemaal heel erg bewust van het feit dat die herverdeeleffecten wel moeten kunnen passen binnen de huidige mogelijkheden van al die gemeenten. Aan de andere kant is het ook zo dat als we naar Nieuwegein kijken, stel dat de post Vreeswijk vlak voor de regionalisering vernieuwd was, wat best had gekund, dan hadden we nu een veel hoger bedrag aan de brandweer betaald en dan was het per inwoner betalen misschien wel weer voordeliger voor ons geweest. En tegelijkertijd is het ook zo dat we regelmatig de hulp krijgen van korpsen of de brandweer uit andere gemeenten. Het is nu allemaal veiligheidsregio, dus nu speelt het al veel minder. Maar daar zijn nooit allerlei rekeningen over en weer gestuurd. Als de hoogwerker vanuit IJsselstein komt, dan krijgen we niet een rekening van hij is zoveel uur in de gemeente Nieuwegein geweest en dat moet hij gaan betalen. Dus er zit een heleboel plus en min aan. Dat is een heel ingewikkeld verhaal waar we wel aan moeten beginnen. Maar dat is wel spannend. En ik begrijp ook dat daar een bijzondere belangstelling voor is. Want een van u had mij recent al een mailtje gestuurd om te vragen hoe zit dat nu precies. Vandaar dat ik er nu ook wat uitgebreider bij stilsta. Maar er zijn nog geen keuzes in gemaakt. Maar het uitgangspunt wat hier staat is niet dat er staat dat we allemaal per inwoner hetzelfde moeten gaan betalen. Maar wel dat wij, als we kiezen voor 1 veiligheidsniveau, dat we gezamenlijk de kosten dragen. En hoe we die dan precies gaan verdelen. Wat is een eerlijke verdeling? Daar moet de discussie echt nog wel over gaan plaatsvinden. En de laatste knop is de ruimtelijke ordening mogelijkheden. Daar heb ik het denk ik al over gehad.
Even een vraagje tussendoor. Hoe lang gaat de presentatie nog duren?
Ik denk nog 5 à 10 minuten.
5 à 10 minuten, want ik neem aan dat er ook nog wel vragen zijn. En we hebben nog een onderwerp op de agenda staan. Dus ik zit even te kijken.
Goed dat u me waarschuwt. Ja. Dank u wel. Maatschappelijk belang. Dat gaat ook in op wat in het filmpje staat. Wat kunnen mensen zelf om in de preventiesfeer? Wat hoeft de brandweer dan niet te doen? Wat doe je voor een brandveilig leven? Nou, dit zijn een beetje de beelden daarvan. Hier zie ik plaatjes wat als het gaat over knoppen van de kazernebezetting, als je daaraan gaat draaien. Links heb je een plaatje met een tankautospuit met 6 mensen. Als het met vrijwilligers op moet komen en hoe je dan de dekking kan halen. En dan is blauw. Is groen binnen de 8 minuten en blauw is 2 minuten overschrijding en de rest ben je te laat. Als je zegt, of blauw is 10 minuten, ja, dan ben je iets te laat. Als je zegt, je kan met variabele bezetting wegrijden, dus je hoeft niet te wachten op de 6e of de 5e man, maar je gaat eerder weg. Dan zie je gelijk dat die groene vlek veel groter wordt, omdat die brandweerauto eerder weg kan rijden. Als je een kazerne hebt waar je zegt van daar zijn mensen gecaserneerd, dan die hoeven niet op te komen. Die kunnen gelijk als de toeter gaat aankleden, weg en in de auto, of in de auto en weg. Dan zie je dat het nog veel groter wordt. Dat zijn dus die knop kazernebezetting waar je aan draait. En hier is een beeld wat het effect daarvan kan zijn. Dus het kan best wel eens zijn dat je dure beroeps hebt in een bepaald gebied. Als je je vrijwilligers vervangt door dure beroeps, dat het uiteindelijk dat het beter wordt en misschien wel minder geld gaat kosten. Omdat je een veel groter gebied kan bestrijken. Dat moet allemaal per post uitgerekend worden. Nou, dit is het plaatje van dat zijn die knoppen. Daar gaan we zo aan draaien. Variabele voertuigbezetting, maatschappelijk belang, kasernering en interregionale samenwerking. En hoe vinden we dan de optimale mix? Dus we gaan niet kijken per onderdeel wat het maximaal het beste is, maar hoe de mix daarvan tot een optimaal resultaat kan leiden. Risicobeheersingsmaatregelen die zitten vooral aan de voorkant. Ik kan wel even door. Dat gaat over wat is de beste locatie waar zo'n kazerne of zo'n post kan staan. Als je hem al kan verschuiven, als er net een nieuw gebouw staat, gaan we dat natuurlijk niet doen. Hoe kan je die wettelijke taken optimaliseren? Hoe kan je dus beargumenteerd afwijken van die 8 minuten, of die 6 minuten, of die 10 minuten? Wat kan je allemaal doen? En het risico beheersen in de voorkant. En hoe krijg je die financiën op orde? Ook weer al die knoppen waar we aan draaien, waar we in een mix het optimum moeten proberen te vinden. En eigenlijk is dit eenzelfde plaatje van hoe we dat met al die factoren proberen te doen. Voorgenomen besluiten uitgangspunt. Ik heb het al gezegd. Het belangrijkste uitgangspunt is wij willen 1 niveau van veiligheid in de hele regio. Het moet niet uitmaken voor een inwoner van Nieuwegein of een inwoner in deze provincie in welke gemeente hij verblijft. Wij realiseren ons ook dat een heleboel mensen mobiel zijn en over 's avonds in Nieuwegein wonen, maar overdag misschien in de stad Utrecht werken. En we hebben gezegd van het is ook goed om te zorgen dat iemand die komt uit Nieuwegein, dat hij in Utrecht toch hetzelfde gevoel van veiligheid op dit vlak moet kunnen hebben als dat hij dat in Nieuwegein heeft. Nou, dat probeert dit plaatje een beetje aan te geven. 1 veiligheidsniveau. Gezamenlijk dragen en delen van de financiële gevolgen. Daar heb ik het net over gehad. Daar ben ik al uitvoerig bij stilgestaan. Deze vind ik wel heel interessant. En ook wel met de ervaring van Gijnse Hof. Omdat je daar zag dat die maatschappelijke betrokkenheid bij die brand. Dat was nog wel tijdens de brand. Dat die enorm was. Maar die zou je ook wat meer naar de preventie, naar de voorkant willen halen. Die inzet van mensen, die betrokkenheid van mensen, van wat kunnen ze zelf en wat kan de brandweer doen. Want we kunnen niet door met steeds meer, zoals al gezegd. Dit is eigenlijk een plaatje waarin ze van, en er wordt ook gekeken van hoe kan je de burger daarbij betrekken met buurtpreventieprojecten die al heel lang geleden zijn gestart. Maar ook burgernetacties waar we heel nadrukkelijk burgers betrekken bij veiligheidsvraagstukken, want we kunnen het als overheid, we kunnen het als brandweer niet alleen en onder het motto, we zijn op de wereld om elkaar. Dat moet je dan invulling gaan geven. Niet passief zijn en afwachten van als er brand is dat de brandweer het wel oplost, maar wat kunnen we allemaal zelf? En wat je niet zelf kan, daar is de overheid voor, daar is de brandweer voor. Dit is wel een interessant plaatje, omdat hier aangegeven staat, als je allemaal naar hetzelfde niveau wil, dan zie je dat wij vinden dat we de onderste lat is het huidige niveau. We willen naar een hoger niveau. Dat mag niet meer gaan kosten. Sterker nog, er ligt ook nog een bezuinigingsopdracht bij de VRU. Maar dat wil ook zeggen dat wat zou moeten, dus als je alles zou doen wat je zou moeten, daar wijk je dan van af. Te zeggen van dat wat we willen, dat is lager. Dat accepteren we en dat hebben we ook uit te leggen aan de samenleving, dat we niet alle incidenten alleen aan kunnen, dan hebben we of de hulp van anderen nodig, of je hebt met elkaar een bepaald risico wat je accepteert, omdat je weet dat het onmogelijk is om zoveel kosten uit te trekken dat je dat laatste risico ook nog oplost of voorkomt. Dit is volgens mij al aan de orde geweest, de variabele voertuigbezetting. De formele taken en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad heb ik aan het begin wat van gezegd die in het boekje staan. Die zijn heel miniem. Maar ik wil graag met u de discussie aan over dit soort thema's en uw inbreng horen, zodat ik die mee kan nemen in de discussies die wij in de veiligheidsregio hebben. Dus, en dat staat eigenlijk hier. Laat weten wat u hiervan vindt en hoe je daartegen aankijkt. En dan kan ik die meenemen in de discussie. Weten dat uiteindelijk ik een van de 26 ben en dat we wel afgesproken hebben dat we one man, one vote hebben in het systeem. Maar dat betekent dat ik 1/26 deel uitmaak. Voor de anderen geldt dat ook. En we zullen er met elkaar wel uit moeten komen. Want we kunnen ons niet permitteren om daar met 26 gemeenten niet uit te komen. Volgens mij was dat ongeveer het laatste plaatje. Nou, toch 5 minuten, voorzitter.
Ja, dankjewel. U heeft het keurig gedaan. Nou, dank voor de presentatie. Het was een hele uitgebreide presentatie. U heeft heel veel over ons heen gestort in informatie. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat daar best wel wat vragen over te stellen zijn. Ja, ik zie een hele hoop vingers. Ik ga gewoon met uw welnemen het rijtje af. Dus ik begin hier ter rechterzijde van mij. Ik maak gewoon eerst een ronde en dan antwoordt de burgemeester wel. En ik vraag gezien de tijd kort en krachtige bijdrage te leveren.
De rechterzijde, voorzitter. U bedoelt mij. Dank u wel.
Ja.
Ja. Ja, voorzitter, wij kunnen akkoord gaan met de bestuurlijke uitgangspunten. Met name als het gaat om de gelijke zorg voor iedere burger. De gedeelde financiële financiën en verantwoordelijkheid, veilig leven. Dat zijn allemaal heel goede uitgangspunten. En we hebben verder geen input in dan akkoord te gaan met de veiligheidszorg. 1 vraag heb ik dan wel, voorzitter, over de paraatheid van de posten. Want de burgemeester had het over de variabele voertuigbezetting. Ja, hoe weet je nou van tevoren dat je nou 4 mensen nodig hebt? Ik kan me voorstellen dat een brand zich kan uitbreiden. Een calamiteit neemt toe. En dat later blijkt dat je niet 4, maar 6 nodig hebt. Met andere woorden, hoe kun je nou met minder mensen dus meer paraatheid bereiken? Want ik ga ervan uit, minder mensen betekent ook minder slagkracht, minder bluskracht, dus ook minder effectiviteit. Dus die variabele voertuigbezetting, ja, dan zou ik toch iets meer willen weten hoe je daarmee toch meer effectiviteit kunt bereiken.
Oké, dank u wel. Mevrouw Bartali, had u nog vragen? Nee, meneer Van der Zalm.
Ten eerste wil ik even opmerken dat het een zeer uitgebreide presentatie was, maar ik miste ook iets. En dat is eigenlijk vaak genoemde zelfredzaamheid van burgers. Want het lijkt wel alsof we hier met een arts te maken hebben die in een ziekenhuis werkt en allerlei zaken voor die patiënt regelt. Maar ja, die patiënt wil weten waar die aan toe is. Met andere woorden, stel dat die een preventieve taakstelling voor zijn buurt of omgeving regelt. Waar moet hij dan aan voldoen om goed aan te sluiten bij de organisatie zoals u hem nu neerzet?
Ja, dankjewel. Meneer Stekelenburg.
Dank u, voorzitter. Inderdaad, uitgebreide presentatie, waarvoor dank. Ik werd even getriggerd door de opmerking in het filmpje. Volgens mij kwam de burgemeester daar zelf ook op terug. Van, we gaan meer de kant op van eigen verantwoordelijkheid. Maar het werd me eigenlijk niet helemaal duidelijk waarom dat nou in zit. Misschien mag ik een flauw voorbeeld geven. Als je geen brand of geen rookmelder hebt, dan ga je betalen voor de brandweer of zo. Ik hoop het niet, maar het werd me niet duidelijk. Er wordt ook gezegd, wat kun je zelf doen? Dan denk ik, we gaan toch niet eerst proberen zelf een brand te blussen en dan pas de brandweer bellen. Want als je weet hoe snel een brand zich uitbreidt, dat lijkt me levensgevaarlijk. Maar waar ik vooral naar geïnteresseerd ben, is de rol van de gemeenteraad. De burgemeester zei al, die is eigenlijk redelijk miniem. En dan kom ik ook terug op wat hij zei over, over verschillende kostenmodellen en of we meer of minder gaan betalen. Wie heeft daar dan het mandaat voor? En stel, want we zouden 5,5 ton in theorie meer kunnen gaan betalen. Is het dan de burgemeester die dat besluit? Of is dat de gemeenteraad die daar het budget voor vaststelt? En hoe werkt dat dan? Dat waren eigenlijk mijn vragen. Dank u wel. Ja,
dank u wel. Meneer Bamberg.
Ja, dank voor de prima en heldere presentatie. Dank ook voor de opmerking over de financiële verhoudingen waar meneer Stekelenburg al aan refereerde. Ja, verder is het, u zei het zelf ook al, even wennen aan een aantal ideeën in dat filmpje. En ook bijvoorbeeld nog aan het idee dat als je in een wijk allemaal brandmelders hebt, dat de beloning is dat de aanrijdtijd dan omhoog gaat. Maar ik begrijp wat de bedoeling is en ik blijf daar nog even op kouwen. En verder geen vragen.
Dank u wel. Meneer Reinders, heeft u nog vragen?
Wij vonden de uitleg van de burgemeester voldoende duidelijk.
Oké. Okay. Meneer de Jong nog?
Idem,
oké. Okay. Mevrouw de Wolf.
Sorry. Ik heb niet zozeer een vraag, maar als je in een appartement woont, zoals waar ik woon, van een woningbouwvereniging, zou het niet zo zijn dat die eigenlijk overal rookmelders moet plaatsen? En dan kunt u wel zeggen, ja, dat willen ze misschien niet betalen. Dan doen ze dat via de servicekosten. Zoveel zal dat ook niet wezen. Ik weet namelijk in een woningbouwvereniging in Bilthoven, die doet al zijn woningen met rookmelders. En die onderhoudt die 1 keer per jaar. Dus de mensen hoeven daar zelf niks aan te doen. Want er wordt wel genoeg preventie gedaan. En ik ben er ook wel eens geweest. Maar mensen gaan naar huis en ze plaatsen zo'n ding en ze kijken er nooit meer naar om. Nou, als het dan brand is, dan schiet het ook niet op natuurlijk.
Oké, dank u wel. Meneer Visser, had u nog vragen?
Dank u wel, voorzitter. Duidelijke presentatie. Waar ik alleen een beetje mee zit, is dat ik hier rijp en groen, zowel in de presentatie als ook in het filmpje door elkaar. Het gaat vanavond over veiligheidszorg op maat. Voor mij is de maat Nieuwegein. En moeten wij als Raad van Nieuwegein ons nu druk maken of iets vinden over de raad van Utrechtse Heuvelrug, Ronde Venen, Stad Utrecht? Want ik denk dat die heel andere bevindingen zullen hebben. Dus waar hebben we het vanavond over? Gaan we nu als Nieuwegein over de hele provincie praten? Of beperken we ons tot de gemeente Nieuwegein? Omdat andere gemeenten, denk ik wel, vanuit een andere opzet, Utrechtse Heuvelrug, veel bossen, met totaal andere dingen zullen komen. Dank u wel.
Meneer De Wild.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook namens CDA dank voor de uitgebreide presentatie. Ik wil me aansluiten bij de woorden van de heer Stekelenburg. En mevrouw De Wolf liet het net eigenlijk al zien. Daar waar meneer Stekelenburg zegt, waar begint en eindigt nou die verantwoordelijkheid van mensen zelf in het nemen van voorzorgacties? En hoe werkt dat in de praktijk en uit? Moet mevrouw De Wolf nou zelf een tientje neerleggen om die rookmelder neer te leggen? Of mag ze dat nou weer verwachten van die woningbouwvereniging? Dus het is inderdaad even de vraag van hoe ga je die eigen verantwoordelijkheid voor voorzorgacties nou vormgeven? Een laatste vraag, voorzitter, betreft de opmerking die wordt gemaakt op de achterzijde van de brochure, waar staat dat momenteel posten onvoldoende goed bemand zijn. Ik ben er benieuwd welke posten zijn dat. In het bijzonder betreft dat een Nieuwegeinse post. Als het gaat om die uitrij van de hoeveelheid mensen. Ook omdat we altijd een Nieuwegein-discussie hebben gevoerd, of de constatering hebben gedaan dat de aanrijtijden in Noord-Nieuwegein moeilijk gerealiseerd worden door onder andere de drempels en de wegen zoals ze in Nieuwegein lopen. Als ik dat dan in ogenschouw neem met de opmerking dat er een commandopost kan zijn waar het uitrukken moeilijk wordt, dan denk ik, hey, is dan 1-1 in dit geval 2 en ik hoop dat het 3 wordt.
Dank u wel. En meneer Snoeren, dacht ik, hè? Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ook de portefeuillehouder bedankt voor een duidelijke presentatie. U vraagt in uw brief om te reageren op de uitgangspunten. Daar heb ik ook even naar gekeken. Maar dat maakt het wel heel moeilijk om op te reageren, omdat we ook heel veel niet weten. En dat is namelijk wat de effecten zijn van deze uitgangspunten. U geeft het zelf al aan. Dat zou, als we alles op één niveau zouden trekken, zou dat kunnen betekenen 5 ton meer voor Nieuwegein. En wat betekent dat dan voor ons veiligheidsniveau? We hebben volgens mij altijd gezegd, we willen van Nieuwegein een bepaald veiligheidsniveau garanderen. En dat in principe is daar een budget voor beschikbaar. Hoe verhoudt zich dat? En om zeg maar echt iets te kunnen vinden van die uitgangspunten, zou die informatie volgens mij wel eerst op tafel moeten komen. Want op zich, de uitgangspunten daar, en ook de presentatie die u geeft, daar kunnen wij ons ook in vinden, want de brandweerzorg wordt onbetaalbaar als we op deze manier doorgaan. Maar het is nog heel moeilijk echt iets te vinden van de uitgangspunten. Er is al wat gezegd over zelfredzaamheid, helemaal goed. Alleen inderdaad van hoe kunnen we dat dan ook organiseren. Maar volgens mij zit dat echt in de uitvoering wat later in dit verhaal, in het dekkingsplan. Dus misschien kunnen we toch op termijn iets meer over de effecten van Nieuwegein in beeld krijgen. Dat wil ik in eerste termijn belaten.
Dank u wel, meneer Bakhuis.
Klopje. Om de laatste te beginnen met de effecten. En in het filmpje zat ook zoiets van, het is de reis en we weten niet, het is onbekend terrein. Hè? Het is een ontdekkingsreis en daarmee, dat gaat ook dus ook over die effecten. Hè? Die voor een deel ontdek je die als je het doet. Wij hebben als bestuur van de VRU gezegd van de brandveiligheidszorg mag nooit minder worden. Dus het moet altijd meer worden. Dus als er effecten zijn, als we met maatregelen of op basis van die uitgangsmaatregelen nemen die leiden tot minder, dan zal die er niet doorkomen. Dan, als het leidt tot een maatregel die tot meer veiligheidszorg leidt, misschien wel op een andere manier dan nu, dan gaan we er wel mee door. Maar het is in dat op zich ook wel spannend. Ik ben wel heel blij met het feit dat je zegt van die denklijn die landelijk ontwikkeld is, want dat vergt nogal wat, ook als we dat straks aan de samenleving moeten uitleggen, dat die onderschreven wordt, dat vind ik goed. En de vragen die u stelt of de opmerkingen die u maakt zijn denk ik ook terecht. Ik koppel hem dan aan de eigen verantwoordelijkheid die zit, denk ik, op de eerste plaats vooral in de preventie welke maatregelen je kan nemen. En natuurlijk als een woningbouwcorporatie rookmelders aanbrengt, collectief voor al die panden. Ik heb voor nieuwe woningen zit het gewoon in het bouwbesluit. Maar voor bestaande woningen, als een woningbouwcorporatie dat collectief doet, dan is dat eigenlijk precies iets wat ook in het filmpje werd gezegd, van misschien is de woningcorporatie straks wel meer onze partner dan de politie of de ambulancedienst. Dat past daar dus heel erg in. Maar je moet wel zoeken op welke manier hoe je dat doet met die verantwoordelijkheid. Moet je zelf gaan blussen, vraagt de heer Stekelenburg. Misschien moet je niet zelf blussen, maar ik heb geen blusdeken in mijn keuken liggen. Maar het zou misschien wel heel verstandig zijn dat we met elkaar zeggen van als je een blusdeken in je keuken hebt liggen, mocht een keer de vlam in de pan staan, blusdeken eroverheen, dan ben je nog niet dringend blussen. Die heb je nog sneller gepakt en over het vuur heen gegooid dan als je naar de telefoon bent gelopen om 112 te bellen. Dat zijn wel dingen waar je voorlichting over moet geven, maar dat zit ook voor mij nog wel nog in de preventieve sfeer. Heb je een brandblusser in huis waarbij je misschien wel een beginnend brandje kan blussen? In een groot aantal landen in Europa is een brandblusser verplicht in de auto. Dat helpt enorm om beginnende autobranden te kunnen blussen. Het zijn allemaal maatregelen, maar ik denk dat we, als je zegt van waar ligt die verantwoordelijkheid, dan ligt die denk ik voor burgers vooral op dat niveau. Maar niet van nou dat ze met de ladder en emmertjes water en zo bij de buurman het moeten gaan blussen. Aan de andere kant zie je wel dat er ook wel buurtbewoners zijn die als er een brand is, mensen nog uit buren uit een brandend huis haalt met gevaar voor eigen leven. Dat gaat ook wel eens weer eens een keer mis. Ja, en dan ben je dus eigenlijk dan heel goed bedoeld, maar ben je misschien wel over een grens gegaan, want dat had je misschien beter niet kunnen doen. Dus het is wat zelf doen, dat zit denk ik vooral in de preventieve sfeer en met eenvoudige maatregelen. Maar als je een uitslaande brand hebt in een rieten kap, dan moet je daar vooral niet zelf aan beginnen. Moet je vooral zorgen dat de brandweer daar waarschijnlijk snel bij is. Die zelfredzaamheid, de heer Van Zalm zegt van hoe sluit je daarbij aan? Hè? Die zelfredzaamheid van die beurs, volgens mij zat die wel. Oh ja, daar zit hij. Zat dat wel in de presentatie in het filmpje dat je die zelfredzaamheid moet stimuleren. En dat sluit ook wel aan bij wat ik net zei richting Stekelenburg. Daar zit vooral die zorg wat burgers zelf kunnen. En dat zullen we ook verder uit moeten bouwen. Dat zullen we niet met. Ja, elke keer doen met voorlichtingscampagnes. Maar voorlichtingscampagnes alleen is soms toch niet genoeg. Ik realiseer mezelf ook dat we een aantal van die voorlichtingscampagnes die zeggen wat je heel verstandig thuis kan doen, dat ik het zelf ook niet doe. Ik ben een slecht voorbeeld dan. En dat, maar ik heb het ook gezegd toen de stroomuitval was. Dus we hebben allemaal pakket ooit gezegd wat handig was om in huis te hebben bij stroomuitval. Maar dat heeft bijna niemand. Dat zijn wel dingen waar we naartoe moeten. Omdat de brandweer of de overheid dat niet allemaal meer kan. De paraatheid van de posten. Ik denk dat de heer Slob daar misschien nog wel wat over kan zeggen. En hoe weet je nou of er 4, 2 of 6 mensen weg moeten?
Voordat u die vraag beantwoordt. Had u een vraag op het onderwerp waar de burgemeester net mee bezig was? Ja, doe ik dat eerst even, want anders dan komt het als mosterd aan de maaltijd. Meneer Snoeren. Ja,
dankjewel, voorzitter. Ik hoorde u, een van uw laatste zinnen was van wat de brandweer niet of wel kan. En dat triggert mij even, want in de presentatie werd ook gezegd, we kunnen nu al bepaalde dingen niet. Kunt u daar iets over zeggen wat we nu al niet kunnen? Wat we moeten willen en kunnen. Zijn er al dingen die we op dit moment niet kunnen wat Nieuwegein betreft?
Ik denk, ja, ik kan straks op misschien horen zeggen, Nieuwegein sowieso, maar zelfs in de regio niet. Ik denk dat de allergrootste incidenten, die kan de brandweer niet aan. Denk aan heel grootschalige overstroming. Zal Defensie echt een rol in moeten spelen. In mijn vorige regio, waar net over de grens een kerncentrale staat. Daarvan is gezegd, daar kunnen wij niet onze veiligheidszorg op bouwen. Daar zullen we internationaal iets mee moeten als dat gebeurt. Nou, dat soort grote incidenten moet u dan gaan denken waar grenzen zijn. Maar dat kan denk ik ook vanuit de brandweer zelf nog wel aangegeven worden. Waar we de hulp van anderen nodig hebben.
Ja, ik denk dat die met name nodig zijn als het gaat om de factor tijd. We hebben gezien de hulpvraag, maar ook de lengte van die hulpvraag. Op een gegeven moment raken mensen vermoeid. Zijn ze niet meer inzetbaar en ja, dan ben je op een gegeven moment door je eigen personeel en materieel heen. En de opschaling is aangegeven, dan kan je interregionaal voertuigen en mensen krijgen. En als het nodig is ook internationaal. En dat is op dit moment is dat redelijk goed voorbereid. En ja, is het vaak ook een kwestie van drukken op de knop of vragen aan andere regio's. Daar moeten wel hele formele procedures achteraf voor worden gelopen. Maar dat is goed geregeld.
De zetting van de wagens.
Ja, de paraatheid van de posten is een vraag geweest. Nou, we hebben daar in de dienstverleningsovereenkomst afspraken over gemaakt, over die paraatheid. En voor Nieuwegein kan ik zeggen dat we wat dat betreft op niveau zijn. We hebben ook voldoende vrijwilligers op dit moment. Dus wat dat betreft is dat geen probleem. Ook op de dag werken we met een beroepsbezetting. Daar heeft u ook in het verleden voor gekozen. Omdat toch bleek dat het op de dag lastig was om vrijwilligers binnen de gemeente paraat en ook actief te krijgen. Is er toen voor het systeem gekozen om voor een dagberaadheid te gaan. En die houden we nog steeds in stand met de beroepsmedewerkers. Dus wat dat betreft is die paraatheid ook onder de VRU-vlag gegarandeerd op dit moment. Als het gaat om de paraatheid van de posten en de variabele voertuigbezetting, want dat was een vraag van u. Nou, inderdaad, voor sommige posten is het steeds lastiger om binnen een redelijke tijd 6 mensen naar de post te krijgen en daarmee uit te rukken. En de vraag die we ons dan ook moeten stellen, van ja, hebben we nou voor al die incidenten, hebben we daar 6 man voor nodig? En dat blijkt dat we ook heel vaak incidenten kunnen afhandelen met minder mensen. En dan is het, dan zou je heel vaak ook kunnen volstaan met 4 mensen op een voertuig. En het voordeel van 4 mensen is dat er dan ook maar 4 mensen naar die post toe hoeven te komen. En het verschil tussen 6 en 4 is 2. En daarmee kan je natuurlijk ook sneller uitrukken. Dat betekent wel dat voertuig gaat ter plaatse. En op het moment dat men de inschatting maakt van hey, we kunnen het met deze 4 mensen, met dit voertuig niet aan, dan kan er ook direct opgeschaald worden via de alarmcentrale. En dan kan er van andere posten, dat kan uit de gemeente zelf zijn, maar dat kan ook vanuit de omliggende gemeentes zijn, kan er opgeschaald worden. Dus in die zin heeft die 4 man, je kunt sneller ter plaatse komen, daarmee ook sneller je inschatting maken. En als het echt om een serieus incident gaat, dan zijn wij in staat om heel veel voertuigen ook binnen korte tijd ter plaatse te krijgen. En daarmee hebben we dan ook onze slagkracht georganiseerd.
Dat zit natuurlijk ook bij de meldkamer nog wel de uitvraag, hè, van wat is er precies aan de hand? Kan ook een rol, speelt daar ook een rol in, hè, de beoordelen van moet je gelijk, want nu zijn er ook gelijk grote branden waar meer voertuigen uitrukken. Omdat je weet dat het een kwetsbaar object is, dan gaan er vanzelfsprekend al meer. En je moet zich ook realiseren dat bij, anders had Frank Slob dat misschien zeggen, maar als een brandweerauto aankomt, we hebben de afgelopen maanden regelmatig hier een keer brandalarm gehad in het nieuwe gebouw en dan komt de brandweer, maar je ziet altijd hetzelfde patroon. De bevelvoerder gaat als eerste kijken wat er aan de hand is en de manschappen wachten eerst op wat de bevelvoerder voor bevindingen heeft voordat ze zomaar in het wilde weg aan het werk gaan. Dus ik heb wel eens een keer een brandweerman horen zeggen van nou, als de bevelvoerder een motor heeft en heel snel ter plekke is, dan heeft hij zijn inventarisatie al gedaan op het moment als de auto's er aankomen. Dat gaat wel heel ver. Maar je ziet hetzelfde systeem een beetje bij de ambulancedienst, waar doktoren op motoren rijden, beginnen aan stabilisatie en eerste hulp. En een ambulance later aankomt en verder daarmee gaat en binnen een uur zorgt dat iemand in het ziekenhuis is. Nou, dat zijn wel allemaal nieuwe inzichten die we hebben. Maar het is niet zo dat als een Antonius ziekenhuis daar een melding is van brand, dat je dan een laag inschaalt. Alhoewel heel veel automatische brandmeldingen nu al een inschatting wordt gemaakt. Daar gaan we niet met alle auto's gelijkertijd naartoe. Want de meeste automatische brandmeldingen zitten meestal veroorzaakt door iets anders dan door brand. Ja.
Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat als het om die variabele voertuigbezetting gaat en om 4 mensen op het voertuig, dat wel zorgen oproept bij het personeel. Want die hebben wel die zijn natuurlijk gewend vanuit het verleden om altijd met 6 man ter plaatse te gaan. Dus dan komt ook wel de discussie aan de orde van ja, maar is dat dan nog veilig om het op die manier te doen? En het is ook niet iets wat je van de een op de andere dag moet invoeren. Je moet er goed over nadenken. Je moet ook daar je procedures op afstemmen. En dat ook goed beoefenen met elkaar, dan ben je naar mijn idee verantwoord bezig. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er heel veel situaties zijn waar wij gewoon met 4 mensen naartoe kunnen uitrukken.
Ik heb nog een paar, twee of 3 vragen waar ik nog antwoord op moet geven. Dus de vraag, hoe werkt het nou met de financiering, beslist de burgemeester? Ja, dat is een gemeenschappelijke regeling. De brandweerfinanciering zit zo in elkaar dat een deel van de budgetten komen rechtstreeks van het Rijk. En het grootste deel van de budgetten gaan via het gemeentefonds naar de gemeente. En de gemeente betalen daaraan. Op dezelfde wijze als andere gemeenschappelijke regelingen worden de begrotingen van de VRU aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraden kunnen daar hun bedenkingen of hun opmerkingen bij maken. Die moeten meegenomen worden die worden meegenomen of gewogen in het algemeen bestuur van de VRU. En dat leidt uiteindelijk dat bestuur een besluit neemt over de begroting. Maar op het moment dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit heeft genomen, dan is het wettelijk zo geregeld dat het een verplichte uitgave voor de gemeente is. Dus en daar zit vaak, dat begrijp ik heel goed, een stukje onbevredigend gevoel bij raden bij. Want als een raad zegt het mag maar bedrag X kosten en er komt En je bent maar één van de 26 bij het vaststellen van de begroting. En daar komt dan iets anders uit. En dat door het feit dat de gemeenschappelijke regeling is, waar we zelf niet eens toe kunnen besluiten of we dat deel van uitmaken. Want in de wet staat dat we een deel moeten uitmaken van die gemeenschappelijke regeling. Kan dat voelen als met de rug tegen de muur. Maar u krijgt de mogelijkheid om daar invloed op uit te oefenen. Weliswaar beperkt, zeg ik er eerlijkheidshalve bij. Dus net als bij de BRU. Op het moment dat de conceptbegroting ergens tussen mei en juni of juli of zo aan de Raad wordt voorgelegd om daar wat van te vinden. Moeten we dan, vroeg de heer Visser, van ja, ik vind dat ik het over nieuwe gein moet hebben en niet over de rest. Maar juist vanwege die financiële situatie en omdat je daar op een of andere manier toch de kosten samen draagt, mag u dus ook wat vinden en moet u misschien ook wel wat vinden. Of de brandweer in Utrechtse Heuvelrug zijn. Stel dat ze daar hele mooie bossen hebben zeggen, en die moeten kost wat kost maximaal beschermd worden. Dus we gaan een hele grote rode brigade ergens neerzetten om ieder beginnend bosbrandje of iedere bosbrand in de kiem te kunnen smoren. En stel dat we dat in de veiligheidsregio met elkaar ook allemaal nog eens zijn ook. Dan moet je zich realiseren dat u via het systeem waar ik net over had daar wel aan meebetaalt. Dus u mag wel natuurlijk primair het belang van Nieuwegein. Maar u mag of moet misschien ook wel wat vinden over het geheel van de regio. Want daar kan je dan, ik maak een beetje karikatuur van die bosbrand in de Utrechtse Heuvelrug. Het zal zo in de praktijk niet zijn. Maar geef wel aan dat u mee mag denken en mee mag praten over wat de veiligheidsregio in de hele regio aanbiedt.
En dan kom ik natuurlijk terug bij waar ik mee begon. En dat maakt het natuurlijk lastig, want als wij tegen deze uitgangspunten zeggen van nou prima, ga ermee door. Dan hebben we dit soort effecten, want we zouden dan ook kunnen zeggen, ja, ga maar naar een uitgangspunt waarin we zeggen, we gaan voor maatwerk bij de gemeente, zodat onze veiligheidsniveau en onze budget zeg maar gelijk blijft door middel van DVO's en dergelijke. Dus ik vind het wel lastig om zo maar te zeggen van nou ga verder met deze uitgangspunten. Zonder meer informatie.
Ja, en aanvullend, want ik vind het op zich een leuke suggestie. Wij moeten meedenken met de Heuvelrug. Maar ik kan de situatie daar moeilijk inschatten. En zo denken ze ook mee over ons. En zo zitten we een beetje, ik ga niet overdrijven, maar zitten we een beetje onze eigen belangen te behartigen. En terwijl we gewoon niet in staat zijn om de situatie, misschien in Utrecht of Houten nog, maar zeker niet verder in te schatten. Dus dat vind ik wel een apart principe. Het is toch enigszins zorgelijk dat we dat niet zelf bepalen. Dus hoe denkt de burgemeester ons ertoe over te halen om in te stemmen met het budget wat wordt voorgesteld?
Nou, volgens mij hebben wij in de algemeen bestuur op dit moment gezegd dat we vinden dat er maatregelen genomen moeten worden om het budget te verlagen. Dan moet nog 5% bezuiniging gevonden worden. Die voor het volgend jaar is weer een bezuiniging ingeboekt in de begroting. Dus in dat opzicht zie je dat dat door de discussie die we de afgelopen jaren met elkaar gevoerd hebben en waar het algemeen bestuur gezegd heeft van nou wij vinden dat het minder moet. Nou dat was toch aan de veiligheidsregio kant wel even wennen, want dat was nog nooit echt zo op die manier gezegd. En dat is toch gelukt. Dus het is niet zo dat het een stuurloos schip is of zo. Maar je kan daar en kan je die effecten goed beoordelen? Ik zeg ja, dan hebben we, als u dat niet kan, dan mag u mij aanspreken dat het bestuur van de VRU waarschijnlijk onvoldoende duidelijk in het beleidsplan heeft gemaakt waarom we bepaalde keuzes maken. Want ik vind dat zo transparant zou moeten zijn dat u op hoofdlijnen ook dat kan beoordelen. In detail misschien niet, maar op hoofdlijnen moet u daar een oordeel over kunnen geven. En als dat niet kan, dan hebben we het niet goed gedaan. Dan moeten we dat beter opschrijven en duidelijker maken bij u. En de laatste van me, volgens mij, de heer Slob die al beantwoord was van de heer Snoeren van waar is dan, zijn dan die bezetting met die posten? Dat speelde Nieuwegein niet, maar volgens mij had de heer Slob dat net ook al wel gezegd. Ja.
Dat was van meneer de Wild die vraag.
Dat is wel ter geruststelling, zou ik maar zeggen.
Dat was
volgens mij heb ik, ik kijk ook even naar de leden in de raad, maar volgens mij heb ik alle opmerkingen en vragen behandeld.
Ja. Meneer Visser, u had nog een nabrander.
Ja, nog even terugkomend op de beantwoording van de burgemeester. Waar ligt ons beoordelingscriterium als het gaat over een andere gemeente?
Nou, kijk, op zich wordt het voorbereid, maar het uitgangspunt is dat we in de hele regio dezelfde veiligheidszorg willen. Want dat kan ik persoonlijk ook niet beoordelen, maar dan hebben we wel een ambtelijke ondersteuning bij de veiligheidsregio die dat voor ons voorbereidt en inzichtelijk maakt op welke wijze je dat tegenaan kan kijken. En dan hebt u te beoordelen of u zegt van nou, dat snap ik en daar kan ik het mee instemmen, of dat vind ik toch onvoldoende. Of ik kijk er toch iets anders tegenaan. Kijk, u krijgt niet zomaar, wij vragen dat straks niet blanco aan u. Dat wordt voorbereid, dat wordt beschreven, dat wordt duidelijk gemaakt. En dat wordt ook in vragen aan u, als het nodig is, in vragen aan u voorgelegd. Maar we zijn wel de tijd voorbij, zeg ik, dat brandweerzorg een speeltje van burgemeesters was. En dat het als een warm mes door zachte boter ging als er weer een vraag werd gesteld van we hebben wat extra geld voor veiligheid nodig. En iedereen vond het risico te hoog en de burgemeester kreeg weer budget om de brandweer uit te breiden. Laat ik zeggen, bij 26 burgemeesters wordt er echt anders, op dit moment wel anders tegen aangekeken. Eén, omdat we weten dat we tegen grenzen aangelopen zijn. En twee, omdat de tijd ons dwingt om heel kritisch naar de financiën te kijken.
Oké, dank u wel. Meneer Visser, u had nog
een laatste vraag. Zoals wij dat nu vanavond behandelen, wordt dat nu door iedere raad binnen de provincie Utrecht op deze manier onder het MOMF veiligheidszorg op maat behandeld?
Ik heb al gezegd, het is aangereikt, alle raden zijn geïnformeerd of konden geïnformeerd worden. En ja, iedere gemeente doet wel op iets andere manier. Dus ook de inschatting van de burgemeester, want de couleur lokaal speelt een rol. En de inschatting van de burgemeester van op welke wijze die wil doen. Ik heb ervoor gekozen om het op deze wat, ja, het lijkt wat informele manier, maar wel een open gesprek met elkaar te doen. Ik denk dat ik daarmee de meeste informatie van u krijg. Er zijn ook gemeenten waar het college een heel raadsvoorstel voorbereidt en dan wordt alleen over dat raadsvoorstel gesproken. Nou, ik denk dat dit meer inzicht geeft en dat ik meer van u terug hoor op deze manier waar ik mee vooruit kan dan dat wij precies een raadsvoorstel voorbereiden. Maar iedere gemeente zal daar op een of andere manier iets van gevonden hebben. Het is een beetje afhankelijk van de burgemeester in welke mate hij de raad daarbij betrekt.
Oké, dank u wel. Meneer Stekelenburg nog. Ja.
Nog één procedurele vraag, want ik begrijp, u ligt ons nu voor over de ontwikkelingen, en er zit nu ook geen raadsbesluit bij het stuk en het agendapunt. Gaat er wel een moment komen dat de raad zegt van ja, hier zijn we het mee eens? Dat klinkt ook een beetje alsof dat eigenlijk de laatste keer is dat we er iets over gaan roepen. Want budgetrecht hebben we niet en daarna is het alleen maar in goed vertrouwen uw aandachtspunten meegeven. Maar gaan raden hierover besluiten van die 26 gemeenten?
Formeel over het spreidingsplan niet. Maar ik wil wel met u nadenken, zoals we het ook met het integraal veiligheidsplan met de politie doen, dat ik wel op een of andere manier, kijk ook even naar Frank Slob, naar de commandant. Want het is voor de brandweer ook wel plezierig om één keer in het jaar eens te praten van hoe gaat het nu met de veiligheid en de brandweerzorg. En misschien dat we dat moeten doen op het moment dat zo'n concept begroting er ligt, dat we dan eens met u. Kunnen we ook de resultaten van het jaar daarvoor laten zien. Dat we één keer per jaar afspreken, en dat hoeft niet tot een raadsbesluit te leiden, maar wel dat we in een commissieverband met u eens stilstaan bij de brandweer, de brandweerzorg en wat ermee omgaat. Want uiteindelijk gaat het wel om een behoorlijk bedrag wat we betalen van, als ik het uit mijn hoofd zeg, ongeveer 3 miljoen wat de gemeente Nieuwegein aan brandweerzorg per jaar betaalt. Dus terecht dat hij zegt van dan willen we wel eens tenminste één keer per jaar bij stilstaan. Zeker als de besluitvorming op afstand gezet is.
Ja, precies. Nou, dat kan ik volgen. En daar ben ik zeker voor. Maar dan daarop aanvullend. We stemmen geen budgetten vast. Eigenlijk feitelijk gaan we het hier niet over. Maar ik neem in ieder geval mezelf serieus. Ik denk, we hebben wel een controlerende taak als we jaarlijks die begroting bespreken. En we constateren dat daar iets aan mis is of dat de prioriteiten verkeerd liggen of maakt niet uit wat. Dan kunnen we nog steeds alleen terugvallen op u als burgemeester, als een van die 26, om dat aan te kaarten. Maar we kunnen niet feitelijk ingrijpen.
Nou ja, jawel, wat u mag. Kijk, hoeft u er geen besluit over te nemen, maar het is wel zo dat ik verantwoording schuldig ben over mijn gedragingen in het algemene bestuur van de veiligheidsregio. Dus u kunt aan mij vragen om mij te verantwoorden over wat daar gebeurt. Ja, en als u het helemaal niet meer ziet zitten met de burgemeester dat het verkeerd doet, dan weet u ook wat er dan staat te gebeuren of kan gebeuren.
Nee, ik bedoel niet dat we geen vertrouwen meer hebben in u, want u zou ongetwijfeld onze adviezen meenemen. Maar ja, u bent een van de 26 en als er iets besloten wordt wat gewoon tegen ons belang is of waar we echt geen vertrouwen in hebben, dan staan we eigenlijk met lege handen.
Ja, maar tegelijkertijd, er zat één plaatje in die zo persoonlijk was, en die wil ik dan nu al noemen van Guus Willens. Die zeggen over samenwerken, hè, want het is een consequentie van samenwerken is dat je een deel kwijtraakt. En er zat een plaatje bij van zijn dochter met haar paard. En haar paard is blind. En daar vertelt hij altijd het verhaal bij dat paard zonder zijn dochter over geen enkele hindernis kan springen. Maar dat zijn dochter zonder paard ook niet over die hindernis kunnen springen. Maar samen kunnen ze alle hindernissen aan. En dat is ook wel samenwerken. Dus dat je vertrouwen in elkaar hebt dat gaat gebeuren. Maar tegelijkertijd ben je dan ook gebonden. Je bent een stukje van je vrijheid kwijt in die samenwerking.
Oké.
Goed. Deze vergelijking, wie is dan het paard en wie is de bereider?
Nou, de heer Willens zei daarbij dat hij zei, degene met die streep op de neus is niet mijn dochter.
Ja. Goed, dan houdt de vergelijking verder mee op. Meneer Snoeren, uw laatste vraag en dan...
Ja, dat was inderdaad afvallen. De laatste. Dank u wel, voorzitter. Ja. Nog even terug op de uitgangspunten. Ik wil u niet beperken in het verder gaan met deze uitgangspunten. Het zou wel prettig zijn, en ik hoop dat u dat kunt toezeggen, op het moment dat er meer duidelijk is over de effecten, het dekkingsplan, of u dan ons daar wel over informeren. Buiten de begroting.
Ik denk dat wij, want als de planning gehaald wordt met het spreidingsplan in het voorjaar 2013... Dat is ook een moment waarschijnlijk dat op basis daarvan zal ook de nieuwe begroting gemaakt worden. Dat een goed moment is om daarover met elkaar van gedachten te wisselen.
Oké, dank u wel. Dan wilde ik dit onderwerp afsluiten. Burgemeester, meneer Slob en meneer Van der Verlerk bedanken voor hun aanwezigheid en voor het beantwoorden van de vragen.
Dank voor de informatie.
En u ook dank voor uw inbreng. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Dat zou de tweede wijziging van de verordening ambtelijke bijstand zijn. Ik weet niet of u blijft, burgemeester, maar er is één rondvraag voor u gesteld. Dus misschien dat we die beter eerst even kunnen doen. Dan ga ik even eerst door naar de rondvraag van meneer Bamberg. U had een rondvraag gesteld.
Ja, klopt. We hebben voor de zomerreces in de raad enige discussie gehad over het al of niet door gemeenteraadsleden bijwonen van persconferenties. U heeft toen gezegd, ik denk er nog even over na en ik kom er na de zomer bij u op terug. Het is nog steeds na de zomer, maar voordat het nu na de winter is, ben ik benieuwd wanneer u dat van plan bent te gaan doen.
Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, zeg ik erbij. Omdat we in de uitwerking daarvan op een gegeven moment ook wel aanliepen tegen het feit van dat we hier te maken hadden met een persconferentie tijdens een incident of tijdens een ramp. En dat we daar ook nog discussie hebben met vanuit de veiligheidsregio hoe in zijn algemeenheid met communicatie rondom gaan wordt. En aan de andere kant onze eigen reguliere persconferenties. Nou, dat zijn we nu daar heb ik met de wethouder communicatie inmiddels wel over gesproken. Maar we zijn er nog niet helemaal uit. En het protocol waar ik het toen over gehad had, dat was een interne afspraak die op de afdeling communicatie was gemaakt. Waarvan ik toen de uitkomst, volgens mij heb ik dat aan de raad al verteld. Ik toen vanuit ging dat die ook bij u bekend was. Dus er wordt nog steeds aan gewerkt. Maar in de drukte van een aantal andere dingen moet ik ook eerlijk zeggen dat het eventjes misschien wat voor ons uitgeschoven is. Dus goed dat u mij daar weer aan herinnert.
Dank u wel.